Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Voor een vierde en laatste keer gaan wij op stap, op fiets moet ik zeggen, in het bisdom Hasselt. De laatste aflevering van deze pelgrimstocht. En wat een tocht is het al geweest. We mochten in de Hasseltse geschiedenis duiken. We leerden de vier Gaïessen kennen, het belang van de Genever en bezochten de Sint-Quintinus-kathedraal. We interviewden ook heel wat mensen, denk maar aan Jacqueline en aan de Kroatische Branka, de bisschop zelf natuurlijk en Frida bij het heilig paterke van Hasselt nadat we nog langs het voormalig Begijnhof gingen. We hebben samen even gewandeld op het Oud Kerkhof en hielden vorige keer halte bij de grootste Japanse tuin van Europa, 2,5 hectare van bloemen, boom en dierenpracht, die ons nader kennis lieten maken met een stukje van de Japanse cultuur en het verhaal van hun tuinarchitectuur. Zo staan we dus aan de Japanse tuin, klaar om terug op de trappers te gaan staan. Deze keer laten we de stad Hasselt even achter ons en fietsen een eindje verder richting Bokrijk. Een kleine 7 kilometer zal ons in de richting brengen van het Bokrijk Park. En wij gaan één specifiek onderdeel bezoeken, namelijk fietsen door het water. Deze woorden uitspreek, vliegt een reiger over het water, want we staan aan een plaats die, ja, dankzij verschillende social media, maar ook bijvoorbeeld de aandacht die de koninklijke familie hier heeft aan besteed, aan de grote bekendheid heeft gewonnen, namelijk fietsen door het water. Het is eigenlijk een kunstwerk, zou je kunnen zeggen, waarbij een vijver in twee delen gesplitst is en waar een baan doorloopt waar je door kan fietsen. Die begint eigenlijk aan het wateroppervlak en duikt dan als het ware tot het bijna diepste punt van de vijver om er dan terug uit te komen. En toen ik begon aan die korte weg, want het is niet heel lang, je kan een stukje door de vijver fietsen, kon ik niet anders dan denken aan Mozes. Kon ik niet anders dan denken aan de Exodus. U weet, in het boek Exodus wordt het verhaal verteld, eigenlijk het liefdesverhaal van God met zijn volk. God die Mozes roept om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij. De slavernij van Egypte. En zonder, ik zou zeggen, al te poëtisch te willen zijn, zou je toch deze plaats als een teken, als een symbool daarvan kunnen zien? Het verwijst ook naar ons doopsel. De parallel die eigenlijk te trekken is tussen het leven van het volk van Israël en ons eigen leven. God zendt Mozes om het volk van Israël te bevrijden van de slavernij van Egypte. Terwijl God Jezus zendt om ons te bevrijden uit de slavernij van zonde en dood. Het volk dat bevrijd is, gaat door de Rode Zee. Wij worden gedoopt en komt terecht in de woestijn. De woestijn is inderdaad de plaats waar wij ons momenteel bevinden. We moeten dus niet schrikken. We moeten ook geen angst hebben wanneer we merken dat in ons leven het soms niet alles over rozengeur en maneschijn gaat. We moeten dankbaar zijn voor alle gaven die we ontvangen van God. En als we kijken naar de geschiedenis van het volk van Israël, dan is dat het manna uit de hemel. Jawel, de Eucharistie. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit toeristische plekje voor de christenen een herinnering kan zijn aan het belang van de Eucharistie. Door het water heen gaan is gereinigd worden. En wij zijn gereinigd in het doopsel van Jezus Christus, namelijk zijn dood en zijn verrijzenis. Ook onderweg is het een route die je als het ware een beetje verplicht om geconfronteerd te worden met eenzaamheid. En eenzaamheid is iets wat in ieder van ons leven voorkomt. Zo'n fietstocht doorheen de stad, daar kom je regelmatig mensen tegen. En eens dat je de stad achter je laat en de bossen ingaat als het ware, ja, dan komt die eenzaamheid jou tegemoet. De eenzaamheid is de plaats waar Jezus strijdt met de duivel. Het is de plaats waar Jezus bidt tot zijn Vader. En dus ook daar moeten wij eigenlijk geen angst voor hebben, voor eenzaamheid. Ook al kan het voor sommigen een zwaar kruis zijn. Jezus Christus helpt het ons dragen. We gaan deze plaats langzamerhand achter ons laten en terug de fiets op, want wij hebben nog een goede fietstocht van ongeveer een half uur, denk ik, tot aan het domein van Kiewit en dan nog een half uur van daaruit naar de abdij van Herkenrode.
Is een vuur ontvlamd en moedig hoop van stad. stap ik voort. Spreek ik woorden waarvan ik niet wist dat ik ze wist. Ooit wordt het wonderbaar voor wie gelooft. Ons hart al vuur wordt nooit gedoofd, nooit gedoofd. Verwacht dat wonderbaar, hef trots het hoofd.
En zo zijn we een eindje verder gefietst. En wat ik daarnet misschien nog niet vermeldde, is het feit dat fietsen door het water natuurlijk deel uitmaakt van het park van Bokrijk zelf. Samen met onder meer het Openluchtmuseum, de Openluchtspeeltuin en het Arboretum. Bokrijk is een uniek park van maar liefst 550 hectare in Hartje Limburg. Indien u benieuwd bent naar waar onze huidige gebruiken en tradities vandaan komen, dan kan het een zeer leerrijke ervaring zijn om een bezoek te brengen aan het museum. In Bokrijk ontdek je onder meer de Duiventoren van Ingelmunster, die deel uitmaakte van de hoeve van het kasteel van Ingelmunster. De toren werd gebouwd in 1634, toen duiventorens nog heel bijzondere gebouwen waren. Tijdens het Ancien Régime mocht alleen wie duifrecht had een duiventil bouwen. Dit recht was voorbehouden voor de adel, abdijen en boeren met voldoende grond. Duiventorens kwamen daarom alleen voor bij kastelen, abdijen en grote hoeves en toonden de sociale status van de eigenaar van de boerderij. Nu, een duiventil bouwen was niet eenvoudig. Er kwamen metselaars, timmermannen, tegelzetters en een smid aan te pas. Hun rekeningen voor de bouw van deze toren zijn bewaard gebleven. Zo kennen we de namen en weten we zelfs hoe lang men eraan gewerkt heeft. Als men de toren bekijkt, dan weten we dat de duiven op de tweede verdieping zaten. En daar kon je, om te voorkomen dat er duiven werden gestolen, enkel via een ladder naartoe. En op de eerste verdieping van de toren was een opslagplaats voor dierenvoeder. Op de benedenverdieping van de duiventoren liepen varkens of kippen rond. En al die dieren werden gekweekt voor hun vlees en natuurlijk ook voor de mest. Duivenhouden werd zoveel mogelijk beperkt, omdat ze het zaaigoed en de graanoogst op de akkers opaten. Duiven werden gezien als een plaag door de boeren, maar die mochten de vogels niet verdelgen. Toch waren duiven ook nuttig. Ze werden vooral gekweekt voor hun lekker vlees en de goede, kostbare mest, die gebruikt werd in de moestuin en voor de teelt van vlas, raapzaad en hop. Een ander iets wat men kan bezichtigen in het Openluchtmuseum is de Engelenhoeve, die in 1952 door het gemeentebestuur van Lummen werd geschonken. De heropbouw in Bokrijk werd uitgevoerd onder het toeziend oog van kunstschilder Charles Wellens, die leefde van 1889 tot 1959. Het gebouw werd herdoopt tot Wellenshoeve, als een eerbetoon aan de kunstschilder. Boven de toegangsdeur prijkt het jaar 1777. Toch dateert deze typische Kempense boerderij wellicht uit het midden van de 19e eeuw. De langgevelhoeve bevat een schuur met varkenshok, een potstal en een woongedeelte met twee kamers. Aan de voorgevel hangt een hondenrad. Hier liet men een hond inlopen om zo de boterkarren in het huis in beweging te brengen. Het ruime bakhuis komt van hetzelfde erf als de hoeve. Daar is een bijenhal en wagenschop aangebouwd. En op het erf bevindt zich nog een hondenhok, een bornput en een kapelletje. De Wellenshoeve die verhuisde als eerste gebouw naar Bokrijk. De hoeve had voor Charles Wellens, die de overbrenging coördineerde, een grote persoonlijke waarde, want hij kende de hoeve nog uit zijn jeugd. Deze kunstschilder, Charles Wellens, was een van de grote bezielers van het Openluchtmuseum Bokrijk. Hij zag het domein als een verzameling van pittoreske hoeves uit de Kempen. De opstelling moest kunstenaars inspireren en wandelaars laten genieten van de sfeer van de Kempen van weleer. Met zijn schilderijen wilde Charles Wellens het romantische landschap van de Kempen vastleggen. Dat landschap was in de eerste helft van de 20e eeuw aan het verdwijnen door het toedoen van de industrialisering. In Bokrijk zou een stukje van dat landschap bewaard blijven. Boerderijen en bedrijfsgebouwen, die op het punt stonden voor altijd te verdwijnen, kregen onder de opvolger van Charles Wellens, conservator Jozef Wijns, een nieuwe plaats. Nu, misschien wil u een stuk van onze fietspelgrimstocht wel combineren met een dagje wandelen. En dan zal je ook hier je hart kunnen ophalen. Namelijk in het Arboretum, een 18 hectare groot bos met een unieke planten-, bomen- en struikencollectie van varens, houtachtige gewassen en kruiden. Een arboretum is als het ware een museum voor bomen en struiken. Je vindt er onder andere hulst, magnolia, rhododendron en een prachtige collectie eiken en beuken terug. Daarnaast kan je ook varen- en bamboecollecties bewonderen. Veel van deze planten zijn vandaag de dag met uitsterven bedreigd of zelfs verdwenen uit hun natuurlijke habitat. Je kan hier een bewijzerde eenrichtingswandelroute van 1,7 kilometer volgen, die u langs de mooiste plekken brengt. Het is opgebouwd uit een landschappelijk gedeelte, een moerastuin en een bosarboretum. Deze deelgebieden vertegenwoordigen biotopen die overal ter wereld zouden kunnen voorkomen en waaronder een specifieke flora in de vorm van varens, houtachtige gewassen en kruiden kan groeien. Het Arboretum van Bokrijk werd aangelegd begin jaren 60. Een samenwerkingsverband tussen enkele wetenschappelijke instellingen van Limburg, het Bosbiologisch Centrum, de politieke overheden van de provincie en enkele enthousiastelingen. Aanvankelijk was de aanplant strikt systematisch en gerangschikt volgens de taxonomische inzichten van die tijd. En de opbouw was dus zuiver wetenschappelijk. Pas in 1983 deed een nieuwe visie zijn intrede. En vanaf toen werd de collectie, niet enkel voor wetenschappers, maar ook voor gewone bezoekers, omgetoverd tot een mooie landschappelijke tuin, waar het zeer aangenaam vertoeven is. Het loont dus zeker de moeite, indien u deze pelgrimstocht wil zelf ondernemen via de fiets, om daar rekening mee te houden in het plannen van uw dag, dat Bokrijk ook op de route ligt en hier niet ver vandaan. Dat gezegd zijnde gaan we nu langs het domein van Kiewit, om zo naar de abdij van Herkenrode te gaan. En de bedoeling was wel degelijk om langsheen de abdijsite van Herkenrode te gaan. Maar helaas, een hevige regenbui, maar ook een wegonderbreking belette ons om eigenlijk aan de andere kant van het water opnieuw te geraken, waardoor we een heel eind dienden terug te keren om via dezelfde weg waarmee we Hasselt hadden verlaten terug binnen te rijden. Toen was het opnieuw helaas al iets te laat die dag om de abdijsite nog te gaan bezoeken. We zullen op de website, wanneer we de fietsroute en de pelgrimsroute uittekenen, toch de route uittekenen langsheen de abdij van Herkenrode, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Maar dan weet u dus dat we er niet werkelijk zijn kunnen geraken. Toch raad ik zeker aan, voor zij die de pelgrimstocht opnieuw zouden willen doen, om deze site niet over te slaan. U kan dan vanuit het domein van Kiewit, zeg maar, een heel stuk verder rijden langs het water, over het water heen, en zo richting de abdijsite, om van daaruit terug te keren naar het station van Hasselt, zoals ook voor ons oorspronkelijk de bedoeling was. Ja, kijk, dit gebeuren leert ons dus dat we van alles mogen plannen in het leven, maar dat het nog altijd God is die beschikt. En blijkbaar was het niet de bedoeling die dag om tot daar te kunnen geraken. De stevige regenbui zorgde ook voor de nodige uitdaging. Maar kijk, dat zijn zaken die we kunnen tegenkomen. Het weer is niet iets wat we onmiddellijk heel goed kunnen voorspellen, en zeker ook ja, de wegonderbreking die we tegenkwamen, was een groot obstakel eigenlijk. We hebben gezocht, proberen zoeken naar een oplossing, maar het is niet gelukt om dat te vermijden. Er zijn niet zo heel veel plaatsen waar je dan zeg maar terug over het water kan geraken. Nu, dat gezegd zijnde, willen we toch hier even ruimte maken om u de abdijsite van Herkenrode te laten kennen. En laten we eerst even kijken naar de geschiedenis van deze abdij. In 1179 verliest graaf Gerard van Loon de strijd met de prinsbisschop van Luik. Hij ziet zich gedwongen om zijn machtscentrum van Borgloon te verhuizen naar Kuringen, aan de grens van het prinsbisdom. In de nabijheid van zijn nieuwe burcht verkoopt hij een stuk grond aan een broeder met de opdracht een abdij als begraafplaats voor hem en zijn nageslacht op te richten. Met de opbrengst van de verkoop bekostigde de graaf zijn deelname aan de Tweede Kruistocht. De graaf zal echter in Ako sneuvelen. Zijn lichaam wordt teruggebracht in 1184 en bijgezet in de abdijkerk. Zijn oudste zoon en opvolger, Lodewijk II van Loon, huwt in 1203 met Ada, gravin van Holland. Door dit huwelijk raakt de graaf verwikkeld in de successiestrijd om het graafschap Holland. Hij komt echter als verliezer uit de strijd en het koppel trekt zich terug in Kuringen. Waarschijnlijk heeft de machtige en rijke Ada een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de abdij in deze beginperiode. Misschien is zij degene die besliste om van de abdij een Cisterciënzer abdij voor vrouwen te maken. Het is immers dikwijls onder invloed van belangrijke adellijke vrouwen dat men kiest voor een abdij met zusters. Cisterciënzerinnen dus. De oorkondes uit deze periode bevestigen de status van de abdij. De officiële opname in 1217 in de Cisterciënzer orde vormt hierbij zeker het spirituele hoogtepunt. Tijdens de volgende decennia zal de abdij uitgroeien tot een van de invloedrijkste abdijen in de Nederlanden. Vanaf 1240 stopt de economische bloei en daalt het aantal schenkingen aan de abdij. Ondanks dreigingen door de oorlogssituatie in Luik, slagen de abdissen erin het patrimonium van de abdij langzaam maar zeker uit te breiden. De beroemde mystica, Elisabeth van Spalbeek, verblijft rond 1275 in de omgeving van de abdij. Haar voorspellingen en haar dagelijks beleven van het lijden van Christus vinden tot ver over de grens hun weerklank. Het is dankzij haar dat de abdij in het bezit komt van de relieken van heilige Ursula. De aanwezigheid van de reliekenschat trekt pelgrims naar Herkenrode. Tijdens de hongersnood van 1317 brengt men het heilig sacrament van Mirakel naar de abdijkerk. Van 1335 tot 1495 drukt het oorlogsgeweld zijn stempel op de verdere ontwikkeling van Herkenrode. Korte perioden van bloei worden overschaduwd door perioden waarin de abdissen aanzienlijke geldsommen moeten lenen om het voortbestaan van de abdij te garanderen. Na een lange periode van onrust, oorlog en plunderingen beleeft Herkenrode tussen 1510 en 1568 zijn gouden tijd. Prins-bisschop Everard van der Mark wil de grensgebieden van zijn rijk versterken. Hij renoveert de burcht in Kuringen en gebruikt zijn enorme rijkdom en invloed om het verzwakte Herkenrode terug op te bouwen. De restauratie- en nieuwbouwprojecten voor de abdij hebben niet alleen te maken met de hachelijke toestand van de kloostergebouwen, maar ook met het sterke verlangen van de religieuze overheid naar een striktere toepassing van de kloostertucht door middel van de clausura, het slotklooster, het leven op een paradijselijk eiland. Tijdens de Gouden Periode bestelt de abdij een schat aan religieuze kunstwerken, glasramen, kerktextiel, schilderijen en majolica-tegels benadrukken geloofsbelevenis tijdens de Eucharistie en brengen een ode aan hun devote mecenassen. Bezoek van hoge gasten van de prins-bisschop, zoals keizer Karel en de latere paus Adrianus VI, bevestigen de roem van de abdij in deze beginperiode van de contrareformatie. Na een periode met plunderingen door rondtrekkende soldatenbendes stabiliseert de situatie opnieuw en breekt er een periode van relatieve rust en voorspoed aan. Vanaf 1655 gebruikt de abdij de inkomsten om nieuwe eigendommen te verwerven. Het grootste deel gaat naar bouwwerken en ook de aankoop van kunstwerken. Om een goed overzicht te krijgen van de economische situatie van de abdij, belast abdis de Lambois in 1669 de landmeter Peter Meisman met de opmaak van een kaartenboek met een overzicht van de landeigendommen. De jaren 1670 betekenen echter het einde van deze voorspoedige periode. De Hollandse oorlog, de Negenjarige oorlog, de Spaanse successieoorlog en de Zevenjarige oorlog betekenen voor de bevolking een steeds wederkerende stroom van opeisingen, plunderingen, vernielingen, geweld of forse betalingen. De Luikse revolutie en de Franse revolutionairen zullen echter voor een abrupt einde zorgen aan het verhaal van 600 jaar Cistercienserinnen op Herkenrode. Door de opheffing van de kloosters worden de zusters gedwongen hun abdij te verlaten. Op 13 december 1796 schrijdt een zwijgzame stoet van 26 koordames en evenveel zusters voor een laatste keer onder het poortgebouw. De meesten zullen een onderkomen zoeken bij kennissen of familieleden. Begin 1797 zullen de Franse revolutionairen de abdij met al haar bezittingen als zwart goed verkopen aan de meest biedende. De nieuwe eigenaars verdelen het domein en beginnen met de ontmanteling en uitverkoop van de kunstschatten. Sommige stukken zoals het orgel en de preekstoel, verhuizen naar locaties in de buurt. De prachtige glasramen komen in Engeland terecht. In de kerk en in de abdijgebouwen starten zij industriële activiteiten, een textiel- en een suikerfabriek. Door de opeenvolgende faillissementen ontstaat er echter een duidelijke verwaarlozing van het prachtige patrimonium. Een triest dieptepunt is de kerkbrand in 1826. Het historische hart van de voormalige abdij zal uiteindelijk volledig afgebroken worden. Na geruime tijd blijft enkel de familie Klaas eigenaar van Herkenrode. Zij bewonen het vroegere abdissenkwartier en bepalen de verdere geschiedenis. Rond 1880 worden de resterende gebouwen verhuurd als woningen, stallen en schuren voor pachters van de landbouwgronden. Ondanks enkele pogingen tot bescherming van het erfgoed zal het nog meer dan 70 jaar duren vooraleer er wezenlijke verandering in de situatie komt. In 1972 kopen de reguliere kanunikessen van het Heiliggraf de abdissenverblijven en het landschappelijk park. Zij bouwen er een nieuw klooster met respect voor de bestaande architectuur. In 1974 wordt de abdij Herkenrode beschermd als monument en de omgeving als landschap. En in 1998 koopt de Vlaamse overheid zowat 100 hectare van de site. De bestaande gebouwen werden met respect voor het verleden gerestaureerd en herbestemd. Zeker dus de moeite om, indien u de route zelf wil doen, om zeker dit niet over te slaan. Als men vanuit het domein van Kiewit naar de abdij van Herkenrode wil fietsen, dan moet men toch rekenen op een 10 kilometer dat het nog zal kosten. Dat was ook de bedoeling, we hebben die route dus afgelegd tot we aan de Overdemersstraat kwamen. Dat is de straat die eigenlijk ook met een brug over het water leidt en die was onderbroken, waardoor het niet mogelijk was om dus de oversteek te maken en door te steken naar de abdij van Herkenrode. Maar zoals we al eerder hebben gezegd, u zal wel op de kaart op de website de route kunnen vinden die we zelf ook van plan waren om af te leggen. Wij dienden dus onze pelgrimstocht daar een beetje vroegtijdig te beëindigen en we zijn dan van daaruit, van het domein van Kiewit, tot aan de Overdemersstraat gereden. Daar kwamen we dan de onderbreking tegen, de wegonderbreking, en van daaruit hebben we onze route terug naar Hasselt gezocht. Nu voor ons niet getreurd, we gaan deze pelgrimstocht niet op deze manier eindigen, met enkel een vermelding van wat de abdijsite van Herkenrode is, maar gebruiken het resterende van deze tijd, van deze aflevering, om even terug te blikken. Op de mensen die we hebben mogen ontmoeten, zoals steeds beschouwen we de mensen die we ontmoeten als geschenken van God. We luisteren naar enkele fragmenten uit de interviews die ik mocht hebben, onder andere met Jacqueline in de Virgayesse-basiliek.
Mijn vader is hier lang koster geweest en als kind mochten wij dan mee naar boven, omdat wij dan klein en dunner waren om tussen de zuilen door te gaan, om dat beeld aan te kleden. Dus ik ben van kinds af hier thuis geweest eigenlijk.
Eigenlijk een beetje de hofdame bijna van Onze Lieve Vrouw geweest ook in uw jeugd dan.
En de basiliek is de eerste, het was eerst een klein kapelletje. En dan werd het beeld in tijden van nood, oorlog, pest, rampspoed in het midden van de kerk gezet. En dan werd er zo 7 keren door iedereen rondgegaan, persoonlijk, gelijk ze dan als ze het noemen. En zo is ze eigenlijk ook terechtgekomen bij de Genever. Want de campinggrond is arme grond. Dus hoe meer graan men kon verbouwen, hoe meer Genever men kon stoken, hoe meer met een drap dat men ossen kon vetmesten en varkens, hoe meer vlees, hoe meer meststof, dat kan dan weer naar de akker gaan om de akkers te bemesten, om ze vruchtbaarder te maken. Dus dat was in de cirkel, als daar ergens één element uitviel, was hongersnood en armoede. En vandaar dat de VGS altijd verbonden blijft met de Genever. In de tijden van pest, van de beestenpest, dierenpest, werd het beeld ook in de kerk gezet. En dan op wonderbaarlijke wijze, hoe, weten we niet, stopt de pest en zijn de mensen weer... Uit dankbaarheid hebben ze dan gouden kronen geschonken voor het beeld en het kindje Jezus.
Daarna gingen we nog in gesprek met de Kroatische Branka in de Sint-Quintinus-kathedraal. Ik zag u een lange tijd hier bij Maria staan. Ik kan mij voorstellen dat Maria dus belangrijk voor u is.
Ja, Maria is belangrijk voor mij. Wij zijn in Kroatië, wij zijn heel katholiek volk. En toen ik geboren was, toen ik 1 jaar, 2 jaar had, ga ik naar de kerk en dat is mijn beloof en dat is mijn alles.
We hadden daarnet al een klein kort gesprek gehad over Radio Maria in België. Dat kende u niet, maar Radio Maria in Kroatië kent u wel.
Ja, ik ken. Ja. Ik luisterde naar de radio en nu probeer ik ook hier, ook luister ook.
U bent zeker welkom om aan te sluiten bij onze luisterfamilie. Kunt u iets vertellen over uw eigen geloof? Hoe beleeft u dat in uw leven?
Elke dag is Jezus en Maria in mijn hoofd. Elke avond bid ik. En als ik met haar en met hem zijn, dat is alles voor mij. En ik voel me compleet. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor mij, ja.
Vervolgens brachten wij een verrassingsbezoek aan Monseigneur Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, die ons met een grote glimlach ontving. Monseigneur Hoogmartens, ja, we zijn als pelgrims onderweg momenteel en dan konden we het natuurlijk ook niet laten na het bezoek aan uw mooie kathedrale om even gedag te komen zeggen aan u. Hoe gaat het met u?
Ja, heel fijn. Wij zijn als bisdom ook onderweg. Wij zijn het jongste bisdom van ons land. Wij zijn nipt 50 jaar oud in vergelijking met bisdommen als Doornik en als Luik is dat zeer weinig. Maar toen wij 50 jaar werden, hebben wij dit geheel onder het thema gezet. Wij zijn geen dolers, maar pelgrims. Niet alleen bedoelend naar het bisdom als geheel, maar ook naar elke christen. Een christen weet dat er iemand is die met hem meegaat. Gods Zoon, het hele verhaal van Emmaus, is mee met ons onderweg. En we hebben dat willen doorgeven aan vele mensen. We hebben dat thema ook in de Kroningsfeesten van Tongeren uitgebeeld met een groep van 60 mensen. Die dat met vlaggen hebben aangegeven. Mens, jij die hier leeft in het jaar 2000 en zoveel, jij bent niet op de dool, jij bent onderweg naar het Rijk Gods, waar je aan kan meewerken, waar de Heer ons toe uitnodigt. En dit ook onder het geheel. We hebben dit gedaan in Tongeren, waar ook Maria heel centraal staat. Ik weet dat ik voor Radio Maria spreek. Ik wil ook alle mensen die Maria in hun hart dragen hierbij heel graag even groeten. Ook zij kan een sterkte zijn op onze pelgrimsweg. We hebben de tweede keer het jaar daarna ook met deze groep van 60 mensen meegetrokken in de Virgayessefeesten, opdat velen, en dat waren honderdduizenden mensen, zouden beseffen, wij zijn samen onderweg, wij zijn als pelgrims doorheen de tijd en God trekt met ons mee. En wij zijn geroepen om, ja, zoals Maria, ja te zeggen tegenover God die met ons mee wil trekken. En meer, steeds meer te trekken op hem, vooral in liefde en in barmhartigheid.
En het laatste interview van onze pelgrimstocht en de laatste persoon die we werkelijk ook hebben gesproken en mogen ontmoeten, was Frida bij het Heilig Paterke van Hasselt.
Woensdag voormiddag, mijn man heeft lang in coma gelegen, kwam mijn schoonmoeder, was dan bij ons komen wonen, omdat hij eigenlijk heel kritiek was. En mijn man was lastig op mij, als ik... Hij was zichzelf niet, hè. Hij was uit te komen en hij was lastig op mij. En ik had een pot hyacinten meegenomen dat hij zelf in de pot had gezet. Hè. Ja, dat wou hij niet, dan vloog ik niet buiten. En ik ben dan hier komen bidden, woensdags. En mijn schoonmoeder was naar het ziekenhuis in Genk. Hè, bij de neurochirurg is hem geopereerd. En dan ben ik hier komen bidden. En ik kom 's middags thuis. En mijn schoonmoeder zegt, Frida, nu moet eens naar onze Marcel gaan. Die is heel veranderd. En daar heb ik eigenlijk in geloofd. En dat was ook waar. Hij was veel, veel beter in zijn hoofd. Allee, hè. En dan ben ik terug gaan bezoeken. En sindsdien kom ik wekelijks hier bij het Heilig Paterke. En ik geloof erin. Ja, dus dat is het verhaal eigenlijk. Ja, daar heb ik altijd steun bij gevonden.
En nog steeds.
En nog steeds, hè. Ja, ja, ja. Ja, en ik bid ook alle dagen tot het Heilig Paterke. Dus ja, zo is het.
Ja, je merkt hier, ik was een beetje onder de indruk van, je komt binnen in de kapel. Het is een bijzondere, bijzondere plaats, maar ook heel veel mensen aanwezig, hè?
Ja, ja, ja. Ik zit nooit alleen, hoor. Nee. Nee, het is heel bijzonder.
En op deze wijze, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, keren wij terug naar het station van Hasselt. En beëindigen wij onze vierde en laatste aflevering van deze pelgrimstocht van Hasselt naar Bokrijk, naar het domein van Kiewiet. Voorbij de abdij van Herkenrode en zo terug naar Hasselt. We zijn dan aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht, maar niet getreurd. Er staat al een nieuwe pelgrimstocht op u te wachten. Stem zeker ook een volgende keer af op Pelgrim in Eigen Land en trek met ons opnieuw de wandelschoenen aan, spring met ons misschien ook wel de fiets op. We zullen zien waar de voorzienigheid ons naartoe brengt en dan hoop ik dat u ook een volgende keer met ons meegaat. Van harte dank. En graag tot de volgende keer.